Gemeente, de prediking willen we stilstaan bij Jeremia 31 en daarvan het derde vers. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Gemeente, we zagen vorige week in de voorbereidingspreek en ook gisteravond dat Jeremia dit gedeelte gesproken heeft met het oog op de verlossing uit Babel. Jeremia heeft de ballingschap moeten aankondigen, tientallen jaren lang. Hij heeft zelf ook het begin van de ballingschap meegemaakt. Hij zat letterlijk op de puinhopen van Jeruzalem. Maar hij profeteerde ook, net zoals Jesaja 100 jaar eerder al had gedaan, van de verlossing uit Babel. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Door het gericht heen zal er uitkomst wezen voor een overblijfsel, een rest van het volk. Zo leest u ook in vers 7. Kijkt u maar. Behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Er zal een overblijfsel zijn door de toren en het gericht heen, naar de verkiezing van Gods genade. Want God heeft immers zijn volk niet verstoten. Ik ben ook een Israëliet, zou Paulus zeggen. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend had. En in vers 2 lezen we dat de Heer God opnieuw verschijnt. En ik zeg met nadruk opnieuw. Om aan zijn volk rust te gaan brengen. Waarom zeg ik zo met nadruk opnieuw? Nou, in vers 2 zien we allereerst een herinnering aan een vorige uittocht. En dan weet iedereen wel welke uittocht dat ik bedoel. Die uit Egypte. Lang, heel lang geleden. Eeuwen van tevoren. Toen waren er ook al de overgeblevenen van het zwaard van Farao. Van de zware verdrukking die ze daar in Egypte hadden moeten lijden. God leidde zijn volk de woestijn in om daar met hen alleen te zijn. Hij sprak daar tot hun hart. Hij wierf hen zich tot een bruid. En toen ging hij vervolgens heen om hen tot rust te brengen. En wat dat betreft, de geschiedenis zal zich herhalen. Want ook nu zal de Heere God zijn volk, de overgeblevenen van het zwaard, zijn volk door de verdrukking van Assyrië en Babel heen, hij zal ze weer de woestijn inbrengen. Hij zal daar weer tot hun hart gaan spreken. Hij zal ze daar weer werven tot zijn bruid. Hij zal ze weer tot rust gaan brengen. Ze zullen straks op de bergen van Samaria en op Efraïms gebergte en vooral op de berg Sion juichen in den Heere. Zo zal het gaan. De oude tijden keren terug. En zoals Jeremia op een andere plaats zegt, dan zullen de mensen niet meer zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland verlost heeft. Maar als die nieuwe verlossing een feit is straks, dan zullen ze zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls heeft uitgeleid uit het land van het noorden, Assyrië en Babel vandaan. De nieuwe verlossing komt in de plaats van de oude. En dan horen we in vers 2, horen we het volk getuigen. In die eerste regel is Gods volk Israël aan het woord. Het zegt, de Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, de Heere God is inderdaad al heel lang met ons bezig. Niet waar? U ziet dat dat woord tijden schuin gedrukt staat. In uw Bijbeltje waarschijnlijk ook wel. En dat betekent dat de vertalers dat woord hebben toegevoegd. Er staat dus alleen van verre. En dat kan zijn verre plaatsen. Het kan ook zijn verre tijden. De Statenvertalers hebben dus voor tijden gekozen. Maar ik denk persoonlijk dat het allebei is. Verre tijden en verre plaatsen. Dus de Heere God is al lang met dit volk bezig. En hij doet dat vanuit zijn hoge hemel vandaan. Van al zover is hij met dat volk bezig. Allang en op afstand, maar ook altijd betrokken op het volk. Want ofschoon hij zeer hoog woont, ziet hij toch ook zeer laag in de hemel, maar ook op de aarde. Sommige uitleggers horen in die eerste zin, de Heere is mij verschenen van verre tijden, een klacht. Zij vatten die regel zo op, dat het volk hier zou bedoelen te zeggen, ja, maar dat is allemaal zo lang geleden, dat verschijnen in Egypte en zo, die verlossing uit Egypte, dat is allemaal zo lang geleden. En God is nu in die hoge hemel en hij is daar zo ver bij ons vandaan. Dat hij ooit daar van die hemel wel verschenen is, dat is ook allemaal zo lang geleden bij de berg Sinaï en zo. Wat hebben wij daar nu nog aan? Zo wordt die zin wel opgevat. Maar ik denk, gemeente, dat je om die betekenis eraan te geven, dat je die er dan eerst moet inlezen. Want als ik zo de zin lees, zoals die er staat, dan lees ik die klacht daar niet in. Ik lees er liever iets in van de verwondering. Dat de Heere God al zo lang met dit volk bezig is. En nog, nu weer. Ook na die 70 jaren van ballingschap. Toen en nu. En dat de Heere God vanuit zijn hoge hemel zich nog steeds met die zondige mensen Israël en met ons bemoeit. Is dat niet een groot wonder? Dus ik zie het als een uitroep van verwondering. Er staat ook niet voor iets een uitroepteken achter door de vertalers eraan toegevoegd. Een stukje verwondering dat die God dat nou toch altijd maar blijft doen. Dat hij daar nooit moe is van geworden en daar altijd maar mee bezig blijft met zich aan ons te willen vertonen. Met zijn redding en met zijn heil. En als het volk dat heeft uitgeroepen, die verwondering, dan in het vervolg van de vers is God weer aan het woord. En hij bevestigt het. Hij zegt, ja, zo is het. Zo is het, die verwondering die is terecht. Want ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. De bron van dit alles, waarom ik dat doe. Waarom doe ik dat eigenlijk nog aan jullie verschijnen, met jullie van doen hebben. Toen en nu. En van die hoge hemel, van die verre plaatsen vandaan. Waarom trek ik mij niet in de hemel terug? En blijf ik me toch bemoeien met een volk dat op deze aarde is? Waarom doe ik dat? Ja, gemeente, waarom eigenlijk? Waarom zou God dat doen? Waarom zou hij ons het woord laten prediken en het evangelie verkondigen? Waarom zou hij hier de bediening van de tafel in ons midden willen geven? Wat beweegt hem om met mensen zoals wij omgang te hebben? Kun je dat niet begrijpen? Nee, dat kun je niet begrijpen. Wij hebben God niet lief gehad. Daarin is de liefde niet uit dat wij God hebben lief gehad. Nee, zeker niet. Het is niet zo dat wij met onze liefde tot God, Gods wederliefde hebben opgewekt. Nee, bepaald, zo is het niet. Waarom doet hij dat eigenlijk? Waarom doet hij dat eigenlijk? Ja, daarom. Daarom, en dan zegt u, daarom is geen reden. Ja, en toch gemeente, toch daarom doet hij het. En daarmee uit, daarom doet hij het. Omdat hij God is die zondaren lief heeft. Hij doet het niet om ons, hij doet het niet om zichzelf. Hij doet het uit zijn soevereine, uit zijn loutere welbehagen. Waarom doet hij dat? Daarom doet hij dat. Hij zegt het al tegen Mozes. Dat ik dit volk uit Egypte geleid heb en mij tot een volk gemaakt, dat doe ik niet om hun gerechtigheid. Dat doe ik niet om hun uitnemendheid boven de andere volken. Ook niet omdat ze groter zijn dan de andere volken, ook dat niet. Omdat er dus iets aantrekkelijks in dit volk zou zijn, geenszins het geval. Maar omdat ik hun vaderen lief had, Abraham, Isaac en Jacob. En waarom had hij dan die vaderen weer lief? Omdat hij lief had. Dat is nou de verkiezende liefde van God. God heeft niet lief om iets in ons. Maar hij, zeiden ze vroeger wel, hij neemt redenen uit zichzelf. Waar geen redenen waren om liefde te betonen, neemt God redenen uit zichzelf. Hij maakt redenen daar waar ze er niet zijn. Dat is nou de soevereiniteit van de liefde van God. Paulus zou zeggen, uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Uitverkoren in Christus. Het welbehagen van zijn wil en van zijn evangelie. Dat hij voorgenomen heeft in zichzelf voor de tijden der eeuwen. Nou, moet je van verre tijden spreken? Ja, dan kun je dus wel teruggaan tot in de eeuwigheid toe. Die liefde bij God is er altijd geweest. Van eeuwigheid. En ze zal ook altijd duren. Tot eeuwigheid toe, zoals hij God is van tijd, die tijd nog oorsprong heeft, eind nog oorsprong heeft. Zoals hij God is van eeuwigheid tot eeuwigheid, zo is ook zijn liefde een eeuwige liefde. Van voor de grondlegging der wereld heeft hij dat voorgenomen in zichzelf, zonder iets van ons in aanmerking te nemen. Wat zou hij in aanmerking hebben moeten nemen? Om juist aan u en jou en aan mij die liefde te tonen. Om juist aan Israël die liefde te tonen. Dat overblijfsel van na de ballingschap zijn liefde te tonen. Wat voor reden was daar eigenlijk toe? Geen enkele reden. Dat is nou uw pure, onverdiende, goedgunstige liefde. En als je in die liefde wenst te delen, gemeente, dan moet je dus vooral niet komen met, ik heb er recht op. Dan moet je dus vooral niet denken dat er iets in jou te vinden was waarom God die liefde aan je zou kunnen en willen schenken. Want dan kun je die liefde nou juist niet ontvangen. Als je komt met gedachten, goede gedachten over jezelf, God weet wel wat hij doet. Hij heeft het wel gezien dat ik, en dan komt er iets goeds van jou. Als je die gedachten koestert. Ach gemeente, er is geen slechtere gestalte om aan het avondmaal te gaan dan die. Want dan zit je daar eigenlijk tot roem en prijs van jezelf. Want God weet wel wat hij doet. Hij heeft jou wel gezien in jouw deugden. Zo kun je niet vruchtbaar avondmaal vieren. Dat kan alleen maar dan. Als je beseft bij jezelf. De Heere zag in mij helemaal niets. Maar ik zit hier tot roem en prijs van zijn genade. Want het is enkel zijn liefde die hij voorgenomen heeft in zichzelf. zonder iets van mij in aanmerking te nemen. Ik heb alleen maar zonde en schuld, zoals Israël alleen maar zonde en schuld had. Ze waren niet voor niets in die ballingschap gegaan. Ik heb alleen maar ongerechtigheid en zonde en schuld. En dat de Heere nou toch nog met mij van doen wil hebben en naar mij om wil zien. Dat kan alleen maar toch bij hemzelf zijn begonnen. Die onverklaarbare, onverstaanbare liefde van de Heere God. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat wil zeggen een liefde die er ook nog niet eens aan kan. Die niet stuk kan gaan. Die altijd blijven zal. He, wat een zekerheid. En wat er nou vast ligt daar ook in. He, dat hij altijd al geweest is. Van voor de grondlegging der wereld. Van eeuwigheid af. Ligt hij vast in hem. Vaster kan hij niet liggen. Als hij in ons vast lag. Dan was hij wankel. Dan was hij niet vast. Maar nu hij in God vast ligt. In Christus vast ligt. Is die vaster dan enig ander ding dat zich bedenken laat. Maar ook, hij zal niet wankelen. Niet bezwijken. Ook zelfs wanneer ik in zonde val, en dat gebeurt helaas nog wel eens. Dan vertoorn ik God daarmee. Dan zet ik van mijn kant weliswaar alles op losse schroeven. Dat is zeker waar. En dat doen we nog wel eens een keer. Hè? Alles van jouw kant op losse schroeven zetten. Maar aangezien God een eeuwige liefde heeft. Zal ik toch niet te pletter vallen. Houdt hij mij toch vast. En brengt hij mij weer bij zich terug. En die wetenschap, die zekerheid mag Gods kerk, Gods bruid hebben en weten. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daar spreekt de Heere inderdaad zijn bruid aan. Want dat woordje u, dat kunt u in het Nederlands niet zien. Want of je u zegt tegen een man of tegen een vrouw, dat kun je in de Nederlandse taal niet horen. U is u, dat kan een man zijn, dat kan een vrouw zijn. Maar in de Hebreeuwse taal kun je dat wel zien. U in het Hebreeuws een vrouwelijke vorm is anders dan in een mannelijke vorm. En hier staat een vrouwelijke vorm. Dat is in heel vers 3 zo en ook in vers 4. Ook verderop in het hoofdstuk wordt steeds die vrouwelijke vorm gebruikt. Het gaat om de jonkvrouw Israëls. Het gaat om de dochter van Sion. Het gaat om Gods bruid die hij zich heeft geworven. Daar gaat het om. Het gaat om zijn kerk. Om alle gelovige zielen. Daar gaat het om. Die zijn de zijne. He, zoals de bruidegom in het hooglied zijn bruid toespreekt. Zo spreekt hier ook de hemelse bruidegom zijn kerk, zijn bruid toe. Uit Jood en heidenen tezamen. Hij spreekt ze toe. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat is trouw. Trouw, daar kan niets tussen komen, zelfs de dood niet. En waar blijkt dan die liefde uit? Waar word je die nou aan gewaar? Nou, dat staat er ook in de tekst. Uit de trekking. Uit de touwen die God aanbrengt. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. U kent allemaal wel die tekst uit het hooglied tussen bruidegom en bruid. Waar de bruid zegt, trek mij, dan zullen wij u nalopen. Trek mij, dan zullen wij u nalopen. Helemaal aan het begin van het hooglied staat dat. Dat is eigenlijk de eerste bede van de bruid, de eerste woorden van de bruid. Trek mij, dan zullen wij u nalopen. En daar staat ook hetzelfde woord in de grondtaal als dat hier gebruikt wordt. Trekken met touwen. De banden aanhalen. Dat heeft de Heere God met Israël ook zo vaak gedaan. En dat doet hij met ons ook nog steeds. Hè. Trekken door zijn woord. En als u daar weet van hebt, trekking door zijn geest. De inwerking van het woord in het hart. Nou, bij Israël heel concreet. Dat ze zullen komen uit het land van het noorden. Wederkeren tot de Heere hun God. Dat ze zullen komen met geween. Dat de tuchtiging effect op ze heeft gehad. Waar we vorige week zondagmorgen over hoorden. Dat is nou allemaal die trekking. Die trekking van de Vader. Door middel van zijn Zoon trekt hij ze. Hij trekt ze tot zich. Hij trekt ze tot Christus. Door woord en geest. En daar hoort ook de bediening van het sacrament bij. Dat hoort bij het woord. Dat is de aanklevende bediening, zeggen we dan. Dat kleeft dus aan het woord vast. Dat hoort daarbij. Allemaal trekking, trekking van de Heere. En waarom trekt hij? Waarom trekt hij met koorden van liefde? Waarom trekt hij met mensenzelen, zoals de profeet Hosea dat uitdrukt, mensentouwen, niet zoals je een dier trekt, ruig, wild, aan een touw, aan een halster, maar zoals je een mens zou trekken, kalm en zacht. Waarom doet de Heere God dat? Nou, enkel uit die. Pure bron van die onuitsprekelijke en onbegrijpbare liefde die hij voorgenomen heeft in Christus tot zijn kerk en tot zijn gemeente, tot al degenen die de zijnen zijn, ook nu. Als je die liefde gewaar mag worden, die trekkende geliefde van God, en die wordt ook in het avondmaal ons voor ogen gesteld, dan is de Heere bezig. Dan staat hij aan de touwen. En waarmee trekt hij? Met goedertierenheid. Ik heb al eens eerder hier vanaf deze kansel gezegd. Goedertierenheid is het volste woord van Gods genade in de hele Bijbel. Want daar zit alles in. Liefde, gunst, trouw, goedheid, barmhartigheid. Dat zit er allemaal in. Genade zit er ook allemaal in. Goedertierenheid. Echt een Bijbelwoord. Dat lees je niet in de Telegraaf. Dat hoor je ook niet op de radio, dat woord goedertierenheid. Dat zal u niet heugen dat u dat woord ooit een keer op de radio gehoord heeft. Misschien jaren terug bij een of andere overdenking. Maar niet vaak denk ik dat dat woord nog gebruikt. Echt een Bijbelwoord. Echt een Bijbelwoord. Daar zit al de volheid in. Van Gods trouw en van zijn gunst en van zijn liefde. Van zijn barmhartigheid en van zijn genade. En daarmee trekt hij. Daarmee trekt hij. Hij trekt. Met de goedheid van zijn genade. Ziet u hem trekken? Ziet u hem aan de touwen staan? Waarom doet u dat toch, Heere? Met mij, die banden aanhalen. Waarom doet u dat dan met iemand zoals ik ben? Zo beroerd. Zo verkeerd. Zo dwars van nature en na ontvangen genade ook nog zo vaak. Zo verkeerd, zo zondig, dat vlees altijd in opstand tegen u. Waarom doet u dat dan toch? Dat trekken, dat trekken, dat trekken maar. Al maar aan de touwen te staan. Hier hebt u het goddelijk antwoord. Ja. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Dan zult u aan de tafel niets te roemen en te prijzen hebben over uzelf. Maar dan zult u daar overvloedig stof krijgen. Om de Heere groot te maken. Dat u dat nog zegt, Heer. Dat u het daarom doet. Die liefde. Die liefde. Onbegrijpelijk, maar ook onweerstaanbaar. Want als je daar iets van gezien en geproefd hebt, dan kun je niet meer achterblijven. Dan kun je het eenvoudigweg niet meer. Al zou je het willen. Al zou je in de kerk zitten boordevol met onwil, onwil, nee, dat is niks voor mij, die tafel des Heren en die genade van God, dat is niks voor mij. Dat kan nog wel een poosje wachten, dan zou je zo in de kerk zitten, als je daar nou eens iets van kwam te zien op dit moment, deze dag. Dat God daarom trekt en met je bezig is. Daar, daar. Goede tierenheid. Dan zou je moeten capituleren. Dan zou je je verzet moeten opgeven. Want 1 milligram van zijn goedertierenheid en van zijn genade is al genoeg om uw en mijn weerstand te overwinnen. Voor nu en voor altijd. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom trek ik. Heb ik getrokken? Trek ik nog? Zolang als het heden der genade duurt, blijft de Heer trekken. Trekken. O God, dat we toch allen getrokken werden. Tot u. Door die touwen, die banden van uw goedertierenheid.